Vanavond dus de laatste avond. En we zitten hier op een, voor de luisteraars thuis, op een hele unieke plek. We zijn in Gorinchem bij Nico en Jeanette. We zitten buiten, de vogeltjes fluiten. Het is een graadje of, wat is het, 24 denk ik?
Nou,
23? Ja. 22? Oh ja, dat kan ik net niet zien.
Nee, ja, zoiets.
Zoiets. En het is een soort voorproefje van het Vrederijk dit, hè? Eigenlijk. Vind je niet?
Als gelovig onder elkaar, ja. Zeker.
Gelovig en alles groeit en bloeit. Ja. En er zijn geen...
Maar we hebben nu nog geen verheerlijk lichaam.
Dat, nee, dat kun je bij jou wel duidelijk zien, ja.
Moet je nou geknuffeld worden?
Nou ja, sorry. dan hebben we nog geen verheerlijk lichaam. Nee. Dat klopt. Maar vanavond lezen we het laatste stukje van Openbaring 9. Vanaf vers 18. Een heel ernstig stukje. En ik denk dat als jullie dit op je laten inwerken, dat je dan eigenlijk gelijk de essentie van het boek Openbaring te pakken hebt. Want de mensen bekeren zich niet van hun zonde. En het boek Openbaring is geschreven opdat wij, hoewel wij niet zijn in die tijd, want wij zijn bij de Heer, wat overigens steeds meer wordt aangevallen, maar even dat terzijde. God wil ondanks dat ons zo los van de duisternis hebben, dat als wij ons beseffen wat de duisternis zal zijn die gaat komen, dat wij ons des te meer beijveren, hè, om alle werken van de duisternis af te leggen. Want ook in 1 Johannes 2 wordt gezegd over het laatste uur, over de antichristen. Er wordt gesproken over de zedeloze leraars in 2 Petrus 2 en 3. Er wordt gesproken over boze mensen die bedriegen en die van kwaad tot erger gaan. Er wordt gesproken over een vrouw die 3 maten meel nam en het helemaal doorzuurde. Een plaatje van de christenheid, wat nu een feit is. Er wordt gesproken over Paulus die waarschuwt, de oudste in Efeze. Voortdurend wordt er gesproken over duisternis die aanwezig is. Het zij in het verleden, hè? De zondvloed, Sodom en Gomorra. Het zij in het heden. Nou, daar kun je 2 Timotheüs 3 naast leggen. De laatste dagen zullen de mensen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig en onheilig en roekeloos en vreselijke tijd. En in de toekomst, het boek Openbaring laat zien dat de duisternis steeds heftiger gaat worden met het doel dat wij vandaag heel nauwkeurig ons bekleden met de Heer Jezus en ons niet inlaten met welke vorm van duisternis dan ook. En dat is het doel. Dat de slaven van de Heer of de dienaars van de Heer Jezus, dat zij klaar zijn als Hij komt. Dat is eigenlijk het punt. Nou, we lezen dus vanaf hoofdstuk 9 vers 18. We gaan er wel eventjes in op het verband natuurlijk. Maar het zijn maar een paar versen, zoals ik al zei, 4 versen. Het gaat over de paarden, weet je wel. En uit de monden van die paarden kwam vuur, rook en zwavel. Vers 18. Door deze 3 plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben koppen. En daarmee brengen zij schade toe. En de overigen van de mensen die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. Dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden. Die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen. Tot zover de lezing uit het laatste stukje van Openbaring 9. Nou, het is goed om in deze laatste avond van dit seizoen nog eventjes een samenvatting te geven, hè, van hetgeen wat we tot nu toe hebben behandeld. En we zien dus dat het boek Openbaring handelt over de toekomst. In hoofdstuk 1 van Openbaring, in vers 1, staat eigenlijk al heel duidelijk geschreven: Openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen. Nou, wat precies? Nou, er staat wat spoedig moet gebeuren. En er komen steeds meer mensen op het internet die dus bezig zijn met het boek Openbaring. En er komen ook steeds meer mensen die zeggen, ja, nee, maar het boek gaat niet over de toekomst. Het gaat over de tijd die al achter ons ligt. En dan zeggen zij, en dat klinkt natuurlijk heel aannemelijk, ja, het was geschreven aan 7 gemeenten die toen bestonden. Dus die mensen in die tijd moesten weten waar het over ging. En dus is het allemaal al gebeurd. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal juist, want
Amen.
Het moet nog steeds gebeuren. En de mensen in die tijd, die dus in die 7 gemeenten waren, hadden ook niet allemaal gelijk begrepen wat deze dingen betekenen. Maar wat ik aan het begin van deze avond zei, ook zij moesten leren dat er een donkere tijd zou komen. En dat zij als slaaf van de Heer Jezus, zo staat het in vers 1, zich moesten onthouden van alle vormen van kwaad. En dat is iedere keer het doel van de Bijbel. Ik hoop dat je dat begrijpt. Het doel van de Bijbel is om onze levens te vormen naar het beeld van de Heer Jezus. En elke Bijbeluitlegger of profeet, als je het zo wil noemen, die zijn gehoor daar niet op wijst, die is, zoals het staat in Jesaja 9, dat wil ik dan ook even bijpakken, dat gaan we zo nog wel even zien. Maar Jesaja 9 zegt dat ook. Jesaja 9. Staat in vers 14, dat zullen we straks bij die paarden ook zien. Dat Israël een kop en een staart heeft en de Heere God zal ze allebei afsnijden. Want de kop, dat zijn de oudste en aanzienlijke. Ja? En dan staat er in vers 14b, en de leugen onderwijzende profeet, hij is de staart. Zie je dat? Nou vinden we dat vandaag ook in de christenheid. We vinden oudste en aanzienlijke, mensen die een soort van bekend zijn, en die op een podium staan en die interessant zijn en zichzelf voordoen als leiders. En je hebt de leugen onderwijzende profeten, ook vandaag. En wat staat er in vers 15? Let maar op. Want de leiders van dit volk zijn misleiders. Wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht. Zie je dat? En dan vers 16b. Want zij zijn allen huigelaars en kwaaddoeners en elke mond spreekt dwaasheid. En vers 17, de goddeloosheid brandt als vuur. Hier zie je ook weer dat zodra leugenprofeten het voor het zeggen krijgen, de goddeloosheid toeneemt. En ik las deze week een aantal berichtjes die mij zeer hebben geschokt. Allereerst is er een boek verschenen van een of andere theoloog dat de Heer Jezus waarschijnlijk misschien wel non-binair was. Moet je je voorstellen, hè? Toen moest ik gelijk denken aan 2 Petrus. Zij logen een
van de
hun meesters. Ja, wat?
Ja, wat dat een moeilijke woord betekent.
Non-binair, dat is dat je geen man bent en geen vrouw bent.
Ja.
Genneutraal. Dus zij logen hun meester, zegt 2 Petrus 2. Ja. Die leraars. Ik zag een bericht dat op de Eeuw Jongerendag ook weer met een regenboogvlag was gewapperd. Ja, ja. Dat er op Roze Zaterdag in de kerk notabene. Een of andere drag queen stond te dansen. Ik heb die foto ook gezien vandaag. Wat ik dus wil zeggen is, zodra je dus leiders hebt die leugens vertellen, wat staat er dan in Jesaja 9, de goddeloosheid brandt als vuur. Dat is wat er dan het gevolg is. Ze veranderen de genade van God in losbandigheid. En elke persoon die in de gemeente van God iets zegt of iets leert, en die niet tot doel heeft dat de mensen zich afkeren van het kwaad, desnoods met scherpe woorden, van ja, het kruis is toch ook een scherpe boodschap, en met Christus als einddoel, ja, dat is nutteloos. Want ons morele besef verdwijnt gewoon zodra we luisteren naar onderwijs dat afwijkt van de schrift. Dan vinden we het ook allemaal oké. Mijn moeder was vanavond bij ons te gast. Nou, zij zit in een kerk, ja, ze is 76. En ze hebben nog maar één dominee, die is homo, die is getrouwd met een kerel. Ja, ze zegt, ik ga niet meer uit die kerk, ik zit mijn hele leven al. Ik snap haar wel. Maar ja, als je, dat, als je daar geen stappen in onderneemt, dan ga je dat op een gegeven moment ook niet meer, ja, dan ga je het niet zo drukker maken. Ja, ach, ja, ach. Maar het gaat wel om de eer van de Heer, hè? Het gaat om de eer van de Heer Jezus.
Je hoort er niet meer thuis.
Nee. En dan zegt vers 18 in Jesaja 9, door de verbolgenheid van de Heere van de legermachten zal het land zwart geblakerd worden. En het volk zal als voedsel worden voor het vuur. Nou, en dat heeft gewoon puur te maken met het oordeel van God over de kerk, over de christenheid. Hier natuurlijk over Israël. Maar je kunt het één op één zo overplaatsen naar de christenheid van vandaag. En daarom openbaring, wat moet gebeuren als wij onder de indruk raken van de heiligheid van God, ook in zijn oordeel. Hè? Onze God is ook een verterend vuur. En alles wat in ons leven niet overeenkomt met zijn eer, dat zal door dat vuur worden verteerd. Niet in de hel, wij komen voor de rechterstoel van Christus natuurlijk, maar ook daar zal openbaar worden wat in onze levens niet in overeenstemming zal zijn met het licht van de Heer Jezus. En als we daar geen ernst mee maken, en het boek Openbaring is daarvoor bedoeld. Kijk, je kunt natuurlijk een prachtige, interessante boek schrijven over Openbaring. En heel veel kennis hebben, maar als het niet je leven verandert, heeft het helemaal geen zin. En dat is eigenlijk mijn doel met deze cursus. Voor mezelf, maar voor jullie. Voor mensen die dit horen. Dat hun leven gaat overeenstemmen met de heiligheid van de Heer Jezus. Want Hij is de norm. Hij is ons doel en Hij is het centrum. Hier staan overal prachtige bordjes, overal op de schuur. Jezus alleen is Heer, maar dat moet echt dan blijken ook uit je leven. Nou, de gemeente van de Heer Jezus is natuurlijk in het boek Openbaring weggerukt van de aarde. Hij is, de gemeente is de weerhouder, de Heilige Geest. In de gemeente is de weerhouder. En de gemeente zal worden weggenomen voordat de toorn losbreekt over de aarde. Want alle overwinnaars, dat zijn de gelovigen, die zullen dan zijn in de troon, op tronen bij de Heer, bij het Lam in de hemel. En ze zullen dan samen met de Heer dat oordeel niet uitvoeren, want Hij voert dat uit. Maar ze zullen er op de een of andere wijze toch wel ook in betrokken zijn. Hoe, dat weet ik niet precies. Er komen dan 7 zegels, hè? Dat is het boek wat verzegeld is met 7 zegels. Het boek wordt opengemaakt door het Lam. Hij is degene die van God de Vader alle macht heeft ontvangen, die over deze aarde zal heersen. En dan moet je voorstellen, alle knieën zal zich buigen voor hem. Hè? Ik bedoel, Poetin en Zelensky en Hitler en al die mensen, goed, slecht, iedereen zal moeten buigen voor de Heer. En alle demonen zullen moeten erkennen, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Nou, in het 7e zegel worden er bazuinen gehoord. Dat hebben we allemaal al gezien. En als we dan hoofdstuk 9 aankomen, dan hebben we inmiddels ook gezien dat er een tweetal groepen zijn op aarde in die tijd die niet zullen verloren gaan. Dat zijn de 144.000 verzegelden uit Israël. Uit elke stam 12.000, hoofdstuk 7. En een grote schare die niemand tellen kan uit elk volk en elk geslacht en uit alle talen. Dat zijn dus de heidense gelovigen in die tijd. Gelukkig heeft God nog een grote schare mensen die niet zullen omkomen. Nou, in de 5e bazuin hebben we gezien, in hoofdstuk 9, dan is er een ster die uit de hemel op de aarde gevallen is. Nou, Satan is een ster geweest. Hè? Een ster is een engel. Maar hier in hoofdstuk 9 is het, denk ik, mijns inziens, waarschijnlijk de antichrist die op de aarde gevallen is. Een macht, een invloed, een geestelijke invloed. En in hoofdstuk 9, in de eerste 12 vers, het eerste wee, daar zien we heel duidelijk een gigantische opkomst van een demonisch leger dat uit de afgrond komt. En ze hebben een koning. En de koning is de verderver, dat is de Satan zelf. Het wordt natuurlijk een beetje bedekt beschreven, maar zoals ik al een paar keer heb aangegeven, denk ik dat het hier om Israël gaat. Omdat in hoofdstuk 4 wordt gezegd tegen die vreselijke sprinkhanen, dat ze niet aan de mensen die het zegel van God hebben, dat ze daar niet schade aan mochten toebrengen. Dus dat lijkt mij om Israël te gaan. En ook vele uitleggers met mij. En ik heb daar een paar weken geleden ook iets over gezegd in een preek. En dat vind ik vanavond ook wel belangrijk om te zien. Want je kunt wel leren van die sprinkhanen, demonische machten, wat vandaag exact dezelfde tactiek is. Want er zullen ook mensen zijn in de laatste dagen die zullen leringen van demonen volgen. He? En ik heb ook dat op je samenvatting gezet. Er zijn een aantal kenmerken van misleidende geesten vandaag. Net als dat straks in Israël zal zijn. He? Die uit de afgrond komen. En het zijn paarden toegerust tot de oorlog. Dat wil zeggen. En ja, dat wil ik toch wel heel duidelijk benadrukken. Ik had van de week ook weer eens zo iemand. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar het is zo'n aardige man. Het is zo'n aardige man. Het is zo'n aardige man. Hoe kan het nou dat iemand dwaalleer brengt? Dat kan toch niet? Hij is zo vriendelijk. Maar het komt uit de afgrond. Als het niet overeenstemt met de heerlijkheid van de Heer. Als het doel dat niet is. Hè? En toegerust tot de oorlog wil zeggen dat er een oorlog vandaag is. Ook vandaag een strijd in de gemeente tegen het Lam. Er is vandaag een inzet van een geestelijke strijd. Iedere gelovige kent dat in zijn persoonlijke leven. Maar zodra mensen bij elkaar komen en zeggen, nou, wij gaan samenkomen, wij gaan een gemeente vormen. Dan is er gelijk demonische activiteit gericht op het verwoesten van die gemeente. Hoe dan? Nou, dat er verdeeldheid komt via een leer of een invloed van een persoon. En daarna moet je nooit vergeten, het is oorlog tegen het Lam. Daarom wordt er ook van die sprinkhanen gezegd dat ze eruit zien als paarden. Weet je wel, dat heb ik ook de vorige keer benoemd. Vers 7, hun gedaante waren aan paarden gelijk. En dat wil zeggen oorlogs, hè, taal is dat, toegerust tot de oorlog. En dan staat op hun koppen was zoiets als kroon aan goud gelijk. Dat wil zeggen, het zijn vaak mensen met een bepaald gezag, kronen als van goud. Terwijl de gelovigen kronen krijgen van goud. Hè? Mm-hmm. En als van goud wil zeggen, die mensen die die dwalingen brengen, hebben altijd een bepaalde positie. Waardoor ze gezag krijgen. Nou, de paus is natuurlijk het voorbeeld. Mensen kussen die man zijn hand, knielen voor hem neer en hij laat het allemaal toe. Terwijl een gelovige zou zeggen, ja hallo, doe even normaal. Je bent ook maar gewoon een simpele ziel. Dus iemand in de gemeente komt, er zit een demonische macht achter. Hij is erop uit om het getuigenis van de Heer Jezus te vernietigen. En hij doet dat vanuit een positie waarvan mensen zeggen, ja maar hij heeft toch geleerd. Ja maar hij is toch een professor. Ja maar hij is toch dit. Dat is een kroon. Ja? Het volgende is gezichten van mensen. Dat wil zeggen, de taal die gebruikt wordt, klinkt heel, echt heel, ja, hoe zeg je dat? Aannemelijk. Het klinkt intelligent, het klinkt overredend. Je zou zeggen, nou ja, dat moet wel waar zijn, dat kan niet anders. Daarom moet je ook leren, klinkt een beetje gek wat ik nou zeg, maar je moet theologie altijd een beetje wantrouwen. Als iemand theologische begrippen gaat smijten, dan moet je denken, oei. Want theologie is eigenlijk niks anders dan het redeneren van de menselijke geest. Terwijl geloof is het ontvangen van de waarheid uit het woord. Dat is iets heel anders. Ik had afgelopen maand had ik een e-mailcontact met een hele grote organisatie, met de directeur daarvan. En hij vond mij een beetje gevaarlijk. Maar ik zei tegen hem, ik zeg, ja, maar jij, jullie organisatie, zegt dat jullie een theologische organisatie zijn en mensen de Bijbel willen onderwijzen. Maar jullie leren bijvoorbeeld ook aan vrouwen om te leren spreken en te preken en oudste te worden en leiders. En ik zeg, maar dat gaat tegen het woord van God in. Maar dan kun je als theoloog, kunnen ze die teksten helemaal omdraaien. Ja, er staat er wel, maar goed, ja, het Grieks dit en toen dat en cultuur. En uiteindelijk is de conclusie van zo'n dik boek, Vrouwen in de Gemeente van Christus, ken je dat boek?
Ja.
Zo dik. De conclusie van het boek is dat vrouwen dan uiteindelijk toch mogen doen wat de Bijbel precies verbiedt.
Schrijf het dan in één bladzijde op als je toch iets wil hebben.
En dat bedoel ik met gezichten als van mensen. Het is het klinkt heel aannemelijk. En haar als vrouw, en haar heb ik ook wel genoemd de vorige keer. Het is verleidelijk, het zijn onderdanig aan hun koning, aan hun leider, de Satan is dat, hè? En het klinkt allemaal heel verleidelijk. Nou ja, wat is er nou verleidelijker als dat je moet horen elke zondag, God houdt van jou en God vindt jou helemaal geweldig en God wil jou zegenen met alles en wil jou gelukkig maken. En hij is blij met jou. En op zich zijn dat allemaal dingen die waar zijn, hè, tot op zekere hoogte. Maar als je dat alleen maar hoort, dan ga je jezelf op een gegeven moment wel helemaal geweldig vinden. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de Heer. En God is blij met mij in Christus. Hij houdt van mij in de Heer Jezus. Hij heeft mij tot een nieuwe schepping gemaakt in Hem. Niet los van Hem. Dat moet je onthouden. Tanden als van leeuwen, dat betekent doel is verslinden. De brullende leeuw wil jou verslinden. Ik heb net appcontact gehad met een broeder. Heb ik jou laten zien, geloof ik, of ik jou verteld in een auto. Ja, die man is ook, wordt zo gigantisch aangevallen. Op allerlei fronten. De tegenstander heeft hem al bijna in zijn bek, weet je wel. Hij ziet het gewoon even niet meer zitten. Hij wordt verslonden bijna. En als je dan niet in de Heer Jezus je kunt stabiliseren, je kunt verdedigen, ja, dan ben je dan ga je eraan. Geestelijk gezien, hè. Harnas als ijzer. Harnas wil zeggen, ze hebben geen enkele ontferming voor jou, ten diepste. Ik heb te maken gehad met mensen in de gemeente, die hadden allemaal prachtige verhalen en schitterende bijbeluitleggingen. En als ik dan er wat van zei, dan bleek dat ze uiteindelijk mij gewoon totaal links lieten liggen. En ik heb nooit wat van ze gehoord. Maar als ik het met ze eens was, was het, hey, fijn, kom binnen, koffie, gezellig. En dan zei ik van, ja, maar wat jij zegt, wat staat er nou in het woord? Hè? Dat klopt niet helemaal. En dan was het in één keer, oei, ijzeren harnas, geen ontferming. Tenminste, dat merkte ik. En gedruis van wagens met vele paarden, dat wil zeggen, ze maken vaak indruk door de massale aanhang die ze hebben. Dat je denkt, van, als hier zoveel mensen zijn die dit allemaal weer doen, dan moet het toch wel van de Heer zijn, weet je wel. Terwijl hier zitten we maar mee met 12 mensen. Ja, dat is toch wel heel zwak allemaal. Maar u hebt kleine kracht, zegt hij tegen de gemeente Philadelphia. Dus hoe groter de massa's mensen,
ja, hoe meer je uit mag gaan kijken.
Hoe meer je moet uitkijken, ja. Dat is echt zo. Nou, en door deze drie plagen, dat is dus vers 18, werd het derde deel van de mensen gedood. Het eerste stuk, de eerste weging over Israël. He, vandaar ook dat de Heer Jezus zegt, ik heb dat ook bovenaan de samenvatting gezet, als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. He, dus die demonen komen uit de afgrond over Israël. Matthäus 24 gaat over Israël. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Dus de uitverkorenen in Israël. Hè? Als iemand in die tijd tot u zegt, dus in Israël. Het gaat in Matthäus 24 niet om de gemeente, maar om Israël. Zie, hier is de Christus. Want dat zouden ze natuurlijk nooit tegen de gemeente zeggen. De Christus, de Messias. Of hier gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven. Zie je dat? Om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Wat wij moeten leren, lieve mensen, is niet te kijken naar wat voor wonderen er gebeuren, maar wat is het onderwijs wat eraan mee gepaard gaat. Als dat tot een heerlijkheid van de Heer Jezus leidt, tot een heilig leven, dan is het oké. Okay. Maar als het leidt tot een totale verknipte leer, dan moet je daar gewoon van afkeren. En dat is het punt, je moet het woord kennen. En kan iemand wel tegen mij zeggen, ja, maar ik zag iemand zijn benen aangroeien. Ja, en? Wat wordt er geleerd? Dat is het punt. Wordt daar de Heer Jezus verheerlijk? Wordt er een studie gegeven in het woord? Wordt daar de focus legt op een heilig leven? Of is het alleen maar een beetje sensatiezoekerij? Dat is wel heel belangrijk.
Het wordt wel heel specifiek aan valse profeten gekoppeld, hè? Die tekenen.
Ja.
En eigenlijk niet meer aan de ware leraren. Daar wordt het niet meer over tekenen.
Nee, klopt. Dat is waar. En in Israël zie je ook heel duidelijk valse profeten, terwijl in de gemeente valse leraars. 2 Petrus heeft het niet over valse profeten, maar over valse leraars. Wij hebben niet zozeer met profeten te maken, Israël wel, maar met valse leraars. En tekenen en wonderen zijn niet meer in deze tijd, mijns inziens, leidend in de gemeente of in de christenheid of in het Westen, of weet je hoe je het ook wil noemen. Ik zeg niet dat het niet meer gebeurt, maar het zijn geen dingen waar we naar moeten jagen of wat een bewijs is van een juiste leer. Laat ik het dan even zo zeggen.
Daar waar ze wel leidend zijn, dat staat de Heer Jezus op de tweede of derde plaats.
Ja, klopt. Ja, ja, nee, zeker, dat heb je goed gezien, ja. Nou, dan komen dus die legers in het tweede W, vanaf vers 13. Daar gaat het dus over een heel ander gevaar. Dus het eerste in hoofdstuk 9 is een gigantische slachting in Israël eigenlijk. Of je dat nou letterlijk of symbolisch moet zien, laat ik even in het midden. Uit die afgrond komen sprinkhanen met demonische uitingen. En ze slachten een heleboel mensen. In hoofdstuk 9 vers 13 gaat het helemaal weer over derde deel. En ik heb al vaker gezegd, het derde deel van de mensen, vers 15, dat zal waarschijnlijk slaan op het christelijke, postchristelijke Westen. Het West-Romeinse Rijk. Dus heel duidelijk een verschil met de eerste 12 versen. Wat gebeurt er dan? Er komt een stem en die zegt tot de zesde engel die de bezuin blies of had: maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Vers 14, 15. En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar en het derde deel van de mensen om het derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. En het getal van de legers van de ruiterij was 20.000, 10.000 al in ik hoorde hun getal. Dus er komt voor dat post-christelijke Westen een gigantisch gevaar uit het oosten. En in het begin van de 19e eeuw, einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, was er een meneer, Hamilton Smith, en die heeft toen al gezegd, kun je nagaan, dit zou wel eens kunnen zijn het gevaar van de islam. Ik zeg niet dat het zo is, hè? Het komt uit het oosten, het is demonisch, het is een leger, het overspoelt het Westen. Het zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo is. Ik vond het wel heel typisch dat hij dat toen al voorspelde, want hij leefde in het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw. Maar laten we eventjes dat laten rusten. En dan zegt hij vervolgens, Johannes, dat hij in het gezicht de paarden zag. En dan zegt hij iets over die koppen. De koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, vers 17. En uit hun monden, dus niet die ruiters, maar van de paarden, wat dus spreekt van de oorlog, hè, kwam vuur, rook en zwavel. En dan gaan we nu naar vanavond, vers 18. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. En dat is heel typisch. Het derde deel van de mensen. Dus je zou kunnen zeggen, die werden gedood. Sommige uitleggers zeggen dat is symbolisch. Sommige uitleggers zeggen het is letterlijk. Laat ik even in het midden, want dat is een moeilijke kwestie. Het zou een plaag kunnen zijn die letterlijk mensen dood. Het kan ook zijn dat er wordt bedoeld een soort morele dood vanwege die islamitische invloed. Ik laat het even in het midden.
De islam werkt natuurlijk wel met de werkelijke dood, hè?
Ja, zeker, ja.
Dus als het islam is, dan denk ik dat het kopje eraf is.
Ja, dat zou wel heel goed kunnen, ja. Omdat er namelijk in vers 20 staat, de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plagen. Dus dat lijkt mij wel op een letterlijke situatie te slaan. Dat er een gigantische slachting plaatsvindt, ja? En dan, want de macht van de paarden, vers 19, daar staat dus niet is in hun monden. Staat is in hun mond. Waarom staat er niet monden? Terwijl in vers 18 door deze drie plagen, er staat uit hun monden. Maar hier in vers 19 staat ineens enkelvoud. Dat is niet toevallig.
Maar staat vers 18 ook gewoon mond, hoor?
Ja, daar heb je de telers niet, hè?
Klopt. Daar kan je discussie over maken.
Nee, mond is enkelvoud, want er zit één geest achter. Het is, ze spreken door één mond. Terwijl in vers 18 meer wordt benadrukt wat er uit die individuele monden komt. Namelijk vuur, rook, zwavel. Ja? Dus je moet je voorstellen, er komt gewoon een gigantische macht uit het oosten. Straks over deze wereld. We zitten nu heerlijk in een zonnetje. Lekker in Gorinchem. Lekker vredig. Iedereen doet zijn dingetje. Fietst en een beetje zijn tuintje doen. Maar er komt een oordeel van God over deze wereld. Dat wil je niet weten. En dat zal uit het oosten komen. Een derde deel van alle mensen gaat gewoon eraan. Wij zijn er dan niet, gelukkig. Maar ja, het zijn toch wel ernstige zaken, vind ik hoor. Nou, ik heb al verteld dat Jesaja 9, dat de mond... staart een leugen onderwijzende profeet is. De staart is meer het effect, hè, het gevolg, leugen. Een mond is waar het van uitkomt. Want er staat ook in vers 19, hun staarten zijn aan slangen gelijk. Nou, vandaag zijn er dus ook mensen in de gemeente die dus de dood brengen, maar dan bedoel ik dan even de symbolische dood. Geestelijke levens worden volledig verwoest. Ik had net nog aan jou verteld in de auto, ik heb in 2006 heb ik ongeveer 4 jaar lang, tot 2009 denk ik, heb ik 4 jaar lang studie gegeven aan 5 echtparen, jonge echtparen, elke 2 weken, zoals dit. En van die 5 zijn er nog maar 2 stellen over die geloven. Er zijn al 3 afgehaakt. De dood, morele dood. Waarvan 1 alweer gescheiden is bijvoorbeeld. Hè? Dus het is echt een ernstige tijd. Mm. Het komt door de leugen onderwijzende profeet. Ze gingen allemaal naar een gemeente van ik al zei. Van jongens, wordt daar de Heer Jezus verkondigd? Is het nou echt een gezonde gemeente? Nou... En die slangen, zo die staarten zijn aan slangen gelijk. Het is verraderlijk giftig. En ik denk dat het gewoon nodig is om dat te snappen, jongens, vandaag de dag. En ik zal je heel eerlijk zeggen. Er zijn niet veel gemeenten meer, klinkt een beetje negatief, maar waar je echt blind van op aan kunt, dat daar gewoon gezond onderwijs is, gezond leiderschap. Gezonde tucht. Dat is heel moeilijk. Want overal verwatert het razendsnel.
Dat ze het snappen en dat het overgebracht wordt. He? Ik denk dat ze het dan ook snappen, dat het overgebracht wordt en dat ze zich laten zeggen.
Ja.
Want 9 van de 10 keer, dan vertel je het. En ja. Dan, net wat je net al zei over dat stukje van. Het gebeurt overal.
Ja.
Iedereen doet het al zo.
Ja.
Ah, is niet zo erg.
Ja, maar waar zijn de mensen die durven zeggen, maar het staat geschreven. En daarom ga ik daar weg. Of het is heel vervelend. Die man is heel aardig en heel vriendelijk. En ik vind hem, maar hij vertelt gewoon geen waarheid. Dus ga ik daar niet naar luisteren. Dat vergt wel moed.
Wel heel hard hoor, dat je dat zo zegt.
Ja, heel hard, ja.
Het is de halve waarheid, ik weet dat ze
wel meestal. En, ik had het met jou nog over in kijk, hoe meer je gaat staan voor de Heer Jezus, hoe meer je conflict krijgt met gelovige mensen. Die vinden je te radicaal en hoe moet het allemaal zo? Je kunt ook wel een beetje snappen dat ja, hè, God houdt gewoon van alle mensen en de liefde is voor iedereen. Dus ja, als je nou homo bent en je houdt van iemand anders, en dat is zo moeilijk doen. Hè?
Ik hoorde 2 weken geleden iemand ook zo preken.
Oh ja?
Dat was jij.
Hoe preken?
Over dit onderwerp.
En waar dan?
Met zijn plicht. Toen zei je hetzelfde.
Nou. Oh ja, ik dacht dat ik het tegenovergestelde zei. Ik stort al. Nee. Ja, nee, maar dit gaat mij aan het hart. Want weet je mensen, wij hebben 1 leven. En dat leven is bedoeld om de Heer Jezus te verheerlijken.
Amen.
En als je in dat leven leugen toelaat, dan zal de Heer Jezus er echt niet openbaar worden. Maar dan komt alleen het vlees openbaar. Mm. En daarom is het zo belangrijk dat we goed gezond voedsel nemen. Er staat van alles hier... in de grond. En dat wordt ook aangevallen. Hè? Maar gezond voedsel betekent gezonde levens. Dat is heel simpel. Als ik gezond eet, word ik kijk een gezond lichaam. Als ik gezond voedsel geestelijk tot me neem, is het een gezond geestelijk leven. En dat is de Christus der schriften. Die moeten we leren kennen. En ik heb vandaag een stukje op mijn site gezet.
Christus in alles.
Heb je hem al gelezen? Zo, dat is snel. Dan ben je van de eerste.
Goed.
Nee, maar dat...
Heel goed stukje.
Ja, het gaat om hem. In alles gewoon. In de aanbidding, in de prediking, in de in de kringen, in de Bijbelstudie, als Bijbelstudies niet over de Heer Jezus gaan, heb je er helemaal niks aan. Echt niet. Elk gedeelte in de schrift gaat over hem. Je kunt wel een Bijbelstudie houden over, weet ik veel, noem eens wat, David. Maar ook hij, in hem wordt Christus openbaar. En ook natuurlijk contrast met Christus, ook dat mag je benadrukken. Ons hele hart moet gevuld worden met de Heer Jezus. Met liefde voor hem. En dat is voor de simpelste gelovigen, is dat, intellect doet er niet toe. Het gaat er gewoon om, dat als je dat verlangen hebt, dat zei hij ook nog, hè, van, ik wil de waarheid zoeken, dan zal God je ook de schatten van zijn hart openbaar maken. En dat is de Zoon. De Zoon is het de schat van de Vader. En hij geeft die niet zomaar iedereen. Alleen hen die het echt zoeken, die het echt willen. En zij die zichzelf willen pleasen in de christelijke kerk, nou ja, die zullen hem nooit echt ontdekken, denk ik. Dus daarna waren die slangen, die staarten als slangen en hebben koppen. Dat zijn ook allemaal weer inzicht. Het zijn inzichten, koppen. Heeft allerlei vormen. Dwaling heeft heel veel vormen. Maar je hoeft niet al die dwalingen te kennen, gelukkig.
Nee.
Iemand die de Heer Jezus kent,
die merkt het wel.
Die merkt het wel als het niet klopt.
Hoe is dat?
En hoef niet precies alle Bijbelteksten te kunnen snappen. Dan zeg je gewoon, nou, dit hoef ik gewoon niet. Want zo werkt het. En dan komt het ernstigste stukje van vanavond. De overige van de mensen. Dus na al die plagen, God wil ze wakker schudden. Die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. En ze aanbaden demonen en de gouden, zilveren, koper, stenen, hout, afgoden die niet eens kunnen kijken. Hè? Dat zegt ook Jesaja 44, spottend. Ze kunnen niet horen, ze kunnen niet lopen. Ik was van de week weer bij, met mijn gezin, was natuurlijk 10 jaar getrouwd. Dus gingen we even naar een, de kinderen vinden het leuk bij een wokrestaurant. Maar overal staan die boeddha's. Hè? Daar ben ik helemaal gek van. En ze hebben altijd hun ogen dicht. Hè? Valt je dat op? Boeddha's hebben altijd hun ogen dicht, die beelden. Dat is een beetje dom van die gast. Want daarmee laat hij zien dat hij A, slaapt. Ja. En B, hij ziet geen fluit. Nee. Boeddha's die zien niks. Die zitten allemaal zo. Dus, nee, maar dat vind ik heel typisch. Zie je geen donderdlui. Die hele boeddha's niet.
Nooit hoor.
Dus, maar de mensen blijven die boeddha's maar kopen. Hè? En dan denk je van de levende God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die wordt gewoon aan de kant gezet. En dan koop je gewoon een of ander beeld. Wat je gewoon niet eens kan zien. Want ze hebben hun ogen dicht. Ze kunnen er niet eens wat voor je doen. Maar mensen bekeren zich niet. Zo is de mens. En dan staat er ook nog in vers 21. En ze bekeren zich zelfs of zich niet van hun moorden. Nou. Je hebt doodslag en je hebt moord. In de schrift is er ook een onderscheid tussen een doodslager. Die had dan een vrije stad. Maar een moordenaar, iemand die bewust moordt, dat is een ander verhaal. Daarvan zegt de Heere God, oog om oog, tand om tand. Een moordenaar moet altijd de doodstraf krijgen. Tenminste, zo heeft God zijn regering van deze wereld ingevuld. Maar hier gaan de mensen gewoon zo ver dat ze elkaar vermoorden. Nu heb je af en toe hoor je ze moord, hè? Dat is heel erg natuurlijk.
Af en toe.
Nou.
Nee, in Nederland valt het nog wel mee.
De schering in Israël.
300 zoveel per jaar geloof ik.
Ja, als je in Mexico woont niet hoor.
Nee, daar...
350 per uur zo'n
ja, beetje. Ja, schrikkelijk. Maar moord is de ergste zonde, volgens mij, die er is. Dat je iemand van het leven berooft. Schrikkelijk.
Ik denk ook al nou. Dat een abortus in neutrisch.
Ja, nee, heb ik er ook bij gezet. Kijk maar.
Oh ja.
Totaal disrespect voor het leven. Abortus, er zijn geloof ik 33.000 per jaar. Hè? Ja. En vandaag las ik dat zelfs de ChristenUnie jongeren ook niet meer de afstand doen van abortus. Niet echt meer in hun partijprogramma. De regering wil 5 dagen bedenktijd van abortus afschaffen.
Is
afgeschaft, excuses. Kinderen. Er stond laatst, ik word daar zo boos in. Mijn vrouw die vindt dat soms vervelend. Maar dan kreeg ik een keer het journaal. En dan was er een protest ergens in Nederland tegen, weet ik veel, iets wat abortus zou bemoeilijken. En dan stond er een vrouw, die stond daar met haar dochter. En die stond dan te schreeuwen van abortusbaas over eigen buik en zo. Toen zei ik tegen mevrouw, nou, als haar moeder abortus had gepleegd, stond ze er ook niet. Weet je wel zo. Ze hebben gewoon niet in de gaten wat ze aan het roepen zijn. Kinderen, jonge kinderen worden gewoon het leven ontnomen. Verschrikkelijk. Toverij, dat heeft ook te maken met moord, want occult belaste mensen moorden meer dan niet occult belaste mensen. Volgende week overleed de moordenaar van Milica van Doorn. Ik volg me wel eens dat soort zaken. Werd in 1991 of 92 werd zij vermoord. En die man heeft in het begin altijd gezegd, ja, ik werd door geesten geleid. Kun je nagaan, hè? Moorden, toverijen. Maar hij is van de week in zijn gevangenis plotseling overleden. Nog van een hoererij. Tjongejonge. Dat is de alle seksueel ontaarde zonde die er vandaag is. En dat is in ons land is het echt verschrikkelijk. Wij leven in een moreel moeras op dit gebied. Porno-sites, hoerenclubs. Het is echt ongelooflijk hoeveel mannen daarmee bezig zijn. Echt.
En vrouwen.
En vrouwen, inderdaad. Sorry. Ja.
Het is zelfs erger als Sodom en Gomorra.
Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt, als je kijkt hoeveel geld daarmee wordt verdiend en hoeveel... laat ik maar over ophouden. En nog van een diefstallen, hè, dat is dus het laatste. Daar wordt mee gezegd dat, dat een andermans bezit wordt begeerd. En van de week was er een berichtje in ons plaatselijke suffertje dat in Ermelo al in één week 36 fietsen gejat worden uit schuren. Elektrische fietsen zijn heel in. Dus je moet je schuren driedubbel besluiten. Maar mensen verkeren zich niet. Dat is het kern. En daarmee zegt het boek Openbaring, daarmee zegt de Heilige Geest, dit is de geestelijke atmosfeer waarin wij leven. Dus A, onthoud je van elke vorm van kwaad. Onreinheid mag onder u zelfs niet genoemd worden. En B, als je de kans krijgt, zorg dan dat je mensen op tijd, de liefde van Christus dringt ons, want we weten hoezeer de Heer te vrezen is, dat je de mensen overtuigt van het feit dat ze met een heilige God te maken hebben. Hmm. En dat is in deze tijd heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Als je erover begint, dan zeggen ze, ja, nee, maar dat is jouw mening. Dus nou ja, goed. Maar laten we daar wel waakzaam op zijn. Ja? Nou, dat wat betreft dit seizoen, mensen. En ik hoop ook voor het volgende seizoen dat we weer wat mensen erbij krijgen die dit horen. Geef je op. Het is heel gezellig en het is ook heel leerzaam.